als Babel verdwijnt en Jeruzalem verschijnt. Daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. Wat moet je daarvan denken? Waar gaat de Bijbel dan over? Babel, toch wel een heel wonderlijk thema. Over Babel kun je al lezen in Genesis 10. Dat gaan we ook straks met elkaar doen. En je kunt er ook zelfs nog over lezen in Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, 18, waarin Babel verdwijnt. Jeruzalem kunnen we ook heel veel over lezen. Jeruzalem begint al in Genesis 14. Maar Jeruzalem blijft. En Babel verdwijnt. We hebben heel veel afgelopen week gezien. In Den Haag. Een van de dingen die op mijn netvlies zijn blijven staan, dat is de grote groepsfoto van alle NATO-leiders. Met in het midden allemaal donkerblauwe pakken aan, zwarte pakken. En in het midden in kanariegeel Maxima. En als je naar die foto keek, dan werd je aandacht direct naar Maxima getrokken. De vrouw die het minste invloed heeft in de NATO, maar direct opvalt. Het is heel wonderlijk dat er in de Bijbel staat dat de nederigste onder alle mensen straks aangesteld wordt als de koning der koningen en de heer der heren. Zo wonderlijk hoe de wereld uit haantjes bestaat, een pikorde heeft en uiteindelijk ja, dat de zwakste, de nederigste onder alle mensen straks de koning der koningen zal zijn. Misschien ook een voorbeeld voor ons. Als wij soms ook zo getriggerd worden, als wij soms ook zo'n haantjesgedrag tonen en meer willen zijn dan de ander. En juist dat Paulus zo mooi zegt, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook bij Christus was. Die in al zijn nederigheid de grootste overwinning behaald heeft. Als het gaat om het thema Babel verdwijnt en Jeruzalem verschijnt, dan heb ik wel het tegenovergestelde meegemaakt. Regelmatig reed ik vroeger naar Den Haag voor spreekbeurten. En als je dan via de A12 op de snelweg rijdt, de snelweg die nu heel vaak geblokkeerd wordt door allerlei actievoerders, dan rij je via de Utrechtse baan Den Haag binnen. En wat ik altijd zo mooi vond, vooral als ik 's avonds naar Den Haag moest, dan stond er aan de linkerkant van die snelweg een grote kerk, een beetje in de verte, met een groen kruis erbovenop. En dat was eigenlijk het eerste wat ik zag altijd van Den Haag. Dat prachtige groene kruis boven Den Haag. Tot het moment aanbrak dat de kerk verdween. De kerk werd afgebroken en precies op die plek verrees een heel groot winkelcentrum New Babylon, Nieuw Babylon. En u kunt er vandaag nog winkelen, een van de grootste winkelcentra in Den Haag, precies op de plek waar het kruis stond. Het kruis verdween en Babylon verscheen. Maar hoe zal het nou in de toekomst zijn? Misschien is het wel goed om met elkaar eens een klein stukje te lezen over Babel, Babylon. We gaan kijken hoe Babel ontstaat, hoe de geest van Babel is en ook hoe Babel verdwijnt. En daarna gaan we even kijken, gaan we ook weer even terug naar hoe Jeruzalem ontstaat en wat de geest van Jeruzalem is en dat Jeruzalem zal blijven. Het eerste stukje, ik ga ze niet allemaal achter elkaar lezen, maar het eerste stukje wat ik met u wil lezen staat in Genesis hoofdstuk 10, vers 8. Daar kunnen we lezen over de kleinzoon van Gam, de zoon van Noach. En daaruit blijkt al dat Weet je, de inleiding van de zondvloed was dat de Heer zegt, de mens is vlees. En zijn dagen zullen maar 120 jaar zijn. En dan zie je een geweldige zondvloed. Alles wordt verwoest. En dan komt Noach met zijn gezin op de gereinigde aarde. Maar dan zie je al gauw dat de mens nog precies dezelfde is. De aarde is wel verwoest en vernield, maar de mens blijft just the same. Even later is Noach dronken. En even later lees je dat, dat de mens, laat het maar lezen. In Genesis hoofdstuk 10, vers 8, daar staat: en Kus verwekte Nimrod, en deze was de eerste machthebber op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom zegt men een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Dat betekent een geweldig jager, dat betekent een succesvol man. Alles wat hij ondernam gelukte. Een Elon Musk in die tijd, met zijn 450 miljard euro of dollars. Maar dat was Nimrod, zo'n succesvol man. En dan staat er in vers 10, en het begin van zijn koninkrijk was Babel. Daar begon het mee. Nimrod, de eerste machthebber. En hier begint, al heel kort na de zondvloed, de menselijke heerschappij op aarde. En die menselijke heerschappij op aarde zet zich voort in dat wat we afgelopen week hebben kunnen zien in Den Haag. Ik vond het zo typisch dat het woordje beest, de beest, in het profetisch woord regelmatig voorkomt. Ze zijn bezig om een hele grote computer te maken. Over een jaar of 10 heeft u waarschijnlijk niet eens meer een Nederlands paspoort. Klinkt misschien heel gek wat ik nu zo zeg, maar bereid u er maar op voor, want de voorbereidingen zijn al helemaal klaar. Dan heeft u geen Nederlands paspoort, maar een Europees paspoort. Waar je allerlei dingen mee kunt doen. Je kunt ermee reizen, je kunt ermee naar het ziekenhuis, je kunt er bankzaken mee doen. En je kunt, dat is onze toekomst, een Europese pas. Maar ja, dan zijn we allemaal ingeschreven in diezelfde computer. En mensen die met deze computer bezig zijn, die heel Europa registreert, die computer wordt al genoemd de beest, het beest. Meneer Trump, die heeft een paar mooie autootjes. Het zijn bijna tanks met zulke dikke deuren. En in de beest kwam hij naar Den Haag, het beest. We gaan er zo even over nadenken. Maar dat zijn maar een paar voorbeelden waarin we allerlei termen die de Bijbel beschrijft over de menselijke heerschappij ook in onze tijd al heel normaal worden. In de tijd waarin we vandaag leven. Deze menselijke heerschappij, vertelt de Bijbel ons, zal uiteindelijk uitmonden in Openbaring 13. Hoeft het niet op te slaan. Maar daar wordt die menselijke heerschappij samengevat in, inderdaad, een beest. Een zevenkoppig monster. Een zevenkoppig monster uit Openbaring 13. We zullen er zoiets over lezen. Maar dat is Babel. Babel, de menselijke heerschappij, die uiteindelijk zal eindigen in een zevenkoppig monster, wat zich als het ware in zal zetten met één ding, de verwoesting van Jeruzalem. Er staat zelfs dat alle volkeren opgeroepen zullen worden om te strijden tegen Jeruzalem. En dan hebben we het over Harmageddon. Het tweede, in Genesis 11 krijgen we een klein beetje te maken met de geest van Babel. En daar wil ik een stukje over lezen en u kent dat stukje waarschijnlijk allemaal wel. In Genesis 11, daar staat in vers 1 tot en met 8 het volgende. De gehele aarde was één van taal, één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken of vanuit het oosten optrokken, dat kan alle twee, vonden zij een vlakte in het land Siniar, waar zij zich vestigden en ze zeiden tot elkander: welaan, laten we tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hen tot steen en het asfalt diende hen tot leem. Ook zeiden ze: welaan, laten we ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. En laten we onze naam maken, opdat we niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide: zie, het is één volk. Ze hebben allemaal één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat ze elkaars taal niet meer verstaan. En zo verstrooide de Heere hen vandaar over de gehele aarde en ze staakten de bouw van de stad. Zo'n heel klein zinnetje, wat hier staat: nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Van de week stond in de krant dat in China embryo-onderzoek het voor elkaar gekregen hebben om twee ratten van het mannelijk geslacht een nakomeling te krijgen. Twee ratten van het mannelijk geslacht samen een nakomeling konden krijgen. En wat goed nieuws. Oh. Wat goed nieuws. Dat mensen ook van hetzelfde geslacht nu ook waarschijnlijk kinderen kunnen krijgen. Dan wel via een draagmoeder. Maar dat je toch je eigen kind kan krijgen. Twee mannen. Hun eigen kind. Het lijkt bijna dat alles mogelijk wordt. Maar dit was nog maar het begin van het streven. Als we naar AI kijken, wat er allemaal vandaag mogelijk is, dan denk je van: hoe is het bij Gods naam mogelijk wat de mensen op dit moment allemaal kunnen? Nou, wat we hier zien, dat is dat deze mensen, dat waren nomaden en ze trokken oostwaarts en ze vonden een geschikte plaats om daar te gaan wonen. Nou, ik zal even kijken of een geschikte plaats om daar te gaan wonen. Ze vonden een vlakte en die vlakte lag tussen twee rivieren, de Eufraat en de Tigris. Het tweestromenland, het Mesopotamië. En weet wel, zo'n vlakte tussen rivieren. Nou, waar kun je de meeste steenfabrieken vinden in Nederland? Allemaal langs de Rijn. En langs de IJssel. Natuurlijk, die Eufraat die stroomde over en die bracht klei. En ze gingen van die klei, die grond die daar was, gingen ze stenen bakken. En wat hiervoor staat, dat is dat twee keer kun je hier het woordje vinden in vers 3 en in vers 4. Welaan, laten we een stad bouwen. Dat woordje welaan, dat is van: kom op jongens, we gaan er wat van maken. Wij maken het zelf wel. Ziet u het een klein beetje voor u wat hier gebeurt? Ze hebben daar mallen gemaakt. Daar wordt die klei ingedouwd. En allemaal precies dezelfde stenen. Ze worden hard gebakken, staat er. En ze worden kant en klaar gemaakt om een prachtig bouwwerk te maken. Die stenen worden op elkaar gestapeld. Grote stad wordt er gebouwd met een grote toren. Stad en toren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het menselijk streven, maar tegelijkertijd ook het omhoog willen klimmen naar God toe. En wij maken ons eigen bouwwerk. Terwijl er in Jacobus zo mooi staat, ik zal het even voorlezen. U kent het stukje waarschijnlijk allemaal wel. In Jacobus 4 staat: welaan, dan gij die zegt: vandaag en morgen gaan we op reis naar die en die stad en we zullen een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal. Welaan, Zo van, het menselijk streven, dat kunnen we zelf wel. Dit is Babel. Dit is de geest van Babel. We hebben God niet nodig. We kunnen het allemaal zelf. En weet je, dit spreekt zo van enorme hoogmoed. Want als je leest in Jesaja 14 over de profetie van Babel. In Jesaja 14, moet u voor uzelf thuis maar eens lezen. Daar heb je de profetie over Babel. En weet je wat er staat? Babel wordt vergeleken met iemand die zich aan God gelijk wilde stellen. En vanuit de hemel naar beneden geworpen wordt. Babel. Aan de allerhoogste wilde Babel zich gelijkstellen. En dat is het streven, dat is de geest van Babel. Maar als we er nog even naar kijken. Allemaal in diezelfde vorm geperst. Hard gebakken. En dan met purrie uit de grond asfalt word je aan elkaar geplakt. Weet je, dan denk ik vaak aan een ander bouwwerk. Een veel groter bouwwerk. Een wereldomvattend bouwwerk waarvan de top echt tot in de hemel reikt. Waarvan de Heer Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En die gemeente bouwt hij niet van allemaal bakstenen die allemaal precies hetzelfde zijn en hard gebakken zijn en met elkaar geplakt worden met purrie uit de grond. Maar de gemeente van Jezus Christus wordt gebouwd met levende stenen. En levende stenen zijn niet bakstenen. Levende stenen hebben allemaal een andere vorm, allemaal een ander gewicht, allemaal een andere kleur. Zoals we hier als levende stenen bij elkaar mogen zitten. En zoals Petrus zegt, laat je als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Een echte stad. Een hemels Jeruzalem. Vandaag zien we heel veel mensen, heel veel jongens, meisjes, mannen en vrouwen die zich door de maatschappij in een vorm laten persen die eigenlijk helemaal niet bij hen past. Het is niet zomaar dat wij vandaag in een wereld leven waarin zoveel psychische nood is. Jongens en meisjes die er niet meer uit kunnen komen. Die niet meer weten wat het doel van hun leven is. Die niet meer weten waarom ze studeren. Die niet meer weten waarom ze werken. Misschien zitten hier ook wel mensen tussen die zeggen, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer waarom dat ik hier leef. Omdat je misschien door de maatschappij, en dat begint al bij de peuterspeelzaal, daar begint het al, dat ieder mens moet op een gegeven moment in een vormpje gepast worden, geduwd worden. Ze worden hard gebakken en klaargemaakt voor het systeem van Babel. En dan door purrie aan elkaar geplakt te worden. Het is toch prachtig dat wij door de Heilige Geest uit de hemel aan elkaar verbonden worden. Als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis. Weet je, en dan... Dan gaat het hier in Babel over, we willen één naam hebben. Een grote naam. Iedereen, ze kunnen niet meer om ons heen. We willen één volk zijn en we willen met elkaar één taal. En dat woordje één taal, dat betekent, we moeten in vrede elkaar begrijpen. Dus weten dat we elkaars taal begrijpen. Dit is het begin van hun streven. En hier ging het ook in Den Haag over, afgelopen week. Die ene taal. Ze willen uit één mond één persconferentie geven en laten weten aan Rusland, kijk, we zijn één naam. Eén taal. We spreken niet uit verschillende monden, maar we weten drommels goed waar het om gaat. Dit is het streven van Babel. Misschien wel leuk om te weten. Misschien wist u het ook al wel. Maar Pieter Breugel, die heeft met de kennis die hij had en de archeologische tekeningen die er waren, de toren van Babel nageschilderd. Kent u dat schilderij van Pieter Breugel uit Boijmans van Beuningen? Daar kun je het nog zien. Een ronde toren, 7 tempel, een grote tempeltoren met 7 verdiepingen. En bovenop die torens, die ziggurat, zoals ze genoemd werden, stond het beeld, de beeltenis van de vrouw van Nimrod, Semiramis, als hemelkoningin. Dat was de godsdienst van Babel. De stad en de toren, het politieke systeem en het religieuze systeem waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. En als je kijkt naar die toren van Breugel, dan zie je inderdaad die mooie ronde toren zo in de wolken. En dan zie je dat die afgebroken werd, niet meer verder afgebouwd werd. Moet u voor de grap maar eens kijken op internet naar het Europees Parlement in Straatsburg. Als je kijkt naar het Europees Parlement in Straatsburg, dan zie je bijna een replica van de toren van Babel die Breugel geschilderd heeft. En ook op dat Europees Parlement in Straatsburg, daar zie je ook helemaal bovenaan een paar muren en een toren. Het lijkt net of die niet af is. Zou dat nou zomaar toevallig zijn? Zou het nou zomaar toevallig zijn dat de Europese Unie ook de 12 sterren van Semiramis, die boven die toren stond, meegenomen heeft als de vlag van Europa? En dat elke euro die we uitgeven met 12 sterren gesierd is. En dat elke nummerplaat van de auto 12 sterren heeft. Weet je, het is de geest van Babel. Het is de geest van Babel die ook dwars door de samenleving vandaag heen gaat. En uiteindelijk uitmondt nogmaals in dat zevenkoppige monster. Het beest. Maar we moeten niet vergeten, Babel komt aan zijn eind. Het is een hopeloos einde. Wij kijken uit naar een eindeloze hoop. Maar dit is een hopeloos einde. Ik wil het toch even lezen in Openbaring 13. Daar hebben we dat zevenkoppig monster, Babel. En dan staat er in Openbaring 13 het volgende. En ik zeg het heel vaak, en heel veel mensen die begrijpen dat niet. Maar er is op dit moment een serie die opgenomen is via Family 7, die nu uitgezonden wordt met de titel Dit is de Antichrist. Misschien zijn er velen die daar naar kijken. En in die serie, die woensdagavond om 19:30 altijd uitgezonden wordt, Dit is de Antichrist, maak ik ook duidelijk dat het eerste wat we nu krijgen, we kijken allemaal uit naar de komst van Jezus. Tuurlijk, mag ook. Maar het eerste koninkrijk, het eerste wereldwijde koninkrijk wat nu hier op aarde zich zal vestigen, is niet het koninkrijk van de Heer Jezus. Maar is het koninkrijk van de Antichrist. Eerst zal er een ander komen in de naam van Jezus. En als die Antichrist komt, nou, berg je dan maar. Gelukkig hebben wij daar, als Maranatha-christenen, helemaal niets mee te maken. Want in de Bijbel staat dat de antichrist pas kan komen als de gemeente eerst weggenomen is. Want de gemeente is het zout der aarde en die houdt het verderf tegen. De gemeente is het licht der wereld en die houdt de duisternis tegen. En 2 Thessalonicenzen 2 zegt heel duidelijk dat eerst moet de gemeente weg zijn en dan kan de antichrist zich manifesteren op aarde. Maar als hij zich manifesteert, dan staat er in Openbaring 13, vers 1 en 2, dat hij uit de zee een beest op zag komen. Een groot rijk met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen en koppen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. Poten als een beer, een muil als een leeuw. Daar komen de grote wereldrijken uit het boek Daniël allemaal bij elkaar. En dan staat er, en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Die draak, Openbaring 12, is niemand anders dan de duivel. De antichrist zal regeren bij de gratie van de duivel. De duivel die hem alle macht geeft en kracht geeft. Zelfs zo staat er, in vers 7 van Openbaring 13... Hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren, hen te overwinnen. Hem werd macht gegeven over elke stam, hoort u het goed? Elke stam en natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Nou, dit gebeurt niet ergens in een uithoekje. Dit is het wereldrijk, de wereldregering van de antichrist. Het uitvloeisel van Babel, wat in Genesis 10 begon en eindigt als een zevenkoppig monster. Zo'n enorme macht bij de gratie van Satan. Maar dan komt het moment, als we iets verder kijken in het boek Openbaring, het laatste boek in hoofd, Openbaring 18, dan komt het moment waar we straks ook met elkaar over na gaan denken als we het over Jeruzalem gaan hebben. Waar begon de roeping met Abraham? Ga uit. Uit Babel. En wat staat hier? In vers 4, in Openbaring 18. En ik hoorde een andere stem uit de hemel die zegt: ga uit van haar, mijn volk. Verlaat Babel. Weg van haar. Want, in vers 10... wee, wee, gij grote stad Babylon, gij sterke stad, wat in 1 uur is uw oordeel gekomen. In 1 uur tijd, staat er iets verderop, is de hele stad in de zee geworpen en ze zal nooit meer teruggevonden worden. In 1 uur tijd staat er in vers 10, wee, 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 gij grote stad Babylon, de kooplieden der aarde wenen. Weet je waarom? De kooplieden der aarde wenen omdat alle goud en edelstenen en zilver, het is verdwenen. Kleding, het is weg. Parfumerie, de hele farmaceutica, het is weg. De wagens, de hele auto-industrie, het is helemaal weg. En wat staat er dan in vers 13? En ze wenen ook om de zielen van de mensen die verkocht zijn aan dit Babylonische systeem. In 1 uur tijd is het allemaal weg. En dan staat er in vers 15 en 16... en de kooplieden in deze dingen die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouwbedrijvend en zeggende: wee, wee, die grote stad die gehuld was in fijn linnen, purper, scharlaken en rijk versierd was met goud en edelgesteent en paarlen, want in 1 uur is al die zo grote rijkdom voetzie. Dat is het einde van Babel. Wat begon in Genesis 10. Een enorme machtexplosie aan het einde der tijden. En in 1 uur tijd is het allemaal voorbij. En dan? Zullen we eens kijken hoe Jeruzalem verschijnt. Laten we weer even teruggaan naar Genesis. Genesis 12, Jeruzalem. Weet je, in Genesis 12, daar is het niet wel aan. Nee, Genesis 12 begint in vers 1 tot en met 3. De Heere nu zeide tot Abraham: ga uit uw land, uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar een land dat ik u zal wijzen. Niet van ze vonden zelf een stukje land. Nee, een land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. En ik zal jouw naam groot maken. Zie je die tegenstelling? Bij Babel is het allemaal wel aan, laten we het zelf doen. En in Genesis 12 zegt de Heer: ik zal het. Ik zal het doen. En je zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie jou zegent. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Wat een tegenoverstelling. De Heer die het land aanwijst. De Heer die van jou een groot volk maakt. De Heer die jou een grote naam maakt. En de Heer die een wereldwijde zegen van jou zal maken. En de geest van Jeruzalem. Hoe ziet de geest van Jeruzalem er dan uit? Want hier begint het. Moet eens kijken in Genesis 14. In Genesis 14, daar heeft Abraham een ontmoeting met de toenmalige koning van Jeruzalem. Jeruzalem dat toen nog Salem heette. En daar staat in Genesis 14 vers 18 het volgende over. Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was priester van God, de Allerhoogste, en hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste. de schepper van hemel en aarde. Geprezen zij God, de Allerhoogste. Zie je hoe hier twee keer achter elkaar komt de Allerhoogste, El Elyon. En dat Babel zegt, wij willen ons aan de Allerhoogste gelijkstellen. En hier zien we dat God naar Abram toekomt als El Elyon, de Allerhoogste. Die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd en hij gaf hem van alles de tiende. De koning van Sodom, nu zeide tot Abram, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abram zeide tot de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, bij de God van de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen, ik heb Abram rijk gemaakt. Weet je, er wordt hier iets heel moois gezegd over Melchizedek. In Psalm 110 lezen we al dat er een priester zal komen naar de ordening van Melchizedek. Een koningpriester. Melchizedek was koning van Salem. De naam Melchizedek betekent letterlijk de koning van gerechtigheid. En omdat hij koning van Salem was, betekent het ook dat hij was de koning van de vrede. En deze Melchizedek, die komt zomaar uit het niets als het ware naar boven. Je weet niet van wie een zoon is. Er staat in de Hebreeënbrief, zonder geslachtsregister verschijnt hij ineens. Het lijkt net of dit een eeuwige priester was. Die zo bij God vandaan komt. En God had tegen Abram gezegd, Abram, ik zal jou zegenen. Dat zegt hij in Genesis 12. Abram, ik zal jou zegenen. En hier kwam het moment. Want we lezen dat Melchizedek naar Abram toe kwam. En wat staat er dan? En hij zegende Abram. Abram werd gezegend door de priester van de Allerhoogste. De koning der gerechtigheid. De koning van de vrede. Het kan niet anders. De Hebreeënbrief schrijft hierover, Hebreeën 5, 6 en 7 uitvoerig. Dat deze Melchizedek een beeld is van de Heer Jezus, de koning van Jeruzalem, de koning van Salem. Hij wordt gezegend. En weet je, Abram kwam hier terug van de overwinning over de koningen van Kedarlaomer. Dat waren vijf koningen die hadden Lot meegenomen. En toen is Abram met 318 man, achter die vijf koningen die samen elkaar gevonden hebben om tegen Sodom en Gomorra te strijden en Lot mee te nemen. Nou, Abram die denkt er niet over na. Hij pakt zijn mannen, 318 man, en hij hakt dat hele leger van al die koningen die bij elkaar waren in de pan. En hij overwint hen. En hij bevrijdt Lot. En dan komt de koning van Sodom, die komt heel eerbiedig naar Abram toe. Vreselijke, zondige vent. En dan zegt die koning van Sodom, u mag die hele buiten hebben hoor. Alles mag u hebben, maar die mensen die moeten met mij weer meekomen. En dan zegt Abram tegen de koning van Sodom, ik wil helemaal niets van jou hebben. Zodat jij niet kunt zeggen, ik heb Abram rijk gemaakt. Ik wil niet dat de wereld, ik wil niet dat Babel kan zeggen, het heeft mij rijk gemaakt. Want al die rijkdom is in één uur weg. Waar ligt onze geestelijke rijkdom? Onze geestelijke rijkdom ligt niet in Babel, ligt niet in deze wereld. Onze geestelijke rijkdom ligt in Jeruzalem. Daar ligt onze geestelijke rijkdom. Hij wordt gezegend. En dan staat er dat Abram zo rijk gezegend wordt. Dat God hem alles geeft wat nodig is. En dan lezen we zo mooi dat deze Melchizedek, die komt naar Abram toe met brood en met wijn. Hoe is het mogelijk, hè? Dat is toch zo mooi dat deze Melchizedek, dan staat er, Melchizedek kwam Abram tegemoet met brood en wijn. Weet je, dezelfde Melchizedek De Heer Jezus, de koning van de, vrede, de koning van gerechtigheid, komt vanmorgen ons tegemoet met brood en wijn. En dan kun je vanmorgen zeggen, die brood en wijn, dat hoeft van mij niet. Geef mij Babel maar. Geef mij maar alle rijkdom van Babel. Ik hoor bij deze wereld, ik leef in deze wereld, ik ben hier in deze wereld geboren en ik ga ten onder met deze wereld. Dat is jouw keuze. Maar Abraham kiest voor brood en wijn. We lezen in de Bijbel dat er Jezus gekomen is met brood. Met zijn eigen lichaam. God heeft een lichaam aangenomen. Hoe is het mogelijk, hè? Dat de God van hemel en aarde, die hemel en aarde geschapen heeft, als een embryo in de schoot van Maria geplaatst werd. En dat God van hemel en aarde 9 maanden daar in de schoot van Maria gebivakkeerd heeft. Geboren werd. Als kleuter opgroeide in Nazareth. En zijn lichaam. Staat heel duidelijk in de Bijbel dat er Jezus, gij hebt mij een lichaam gegeven. Het brood. Hij kwam met het brood naar ons toe. Dat lichaam dat werd voor ons gegeven aan het kruis op Golgotha. Dat lichaam werd als het ware, dat droeg al onze zonden. Zoals Petrus dat zo mooi zegt, in zijn lichaam aan het hout. Hij heeft de straf voor ons gedragen. Hij kwam met brood. Maar hij kwam ook met wijn. Met zijn eigen bloed. En daar mogen we straks met elkaar over nadenken. Over de tafel met brood en wijn. Ik hoop toch zo dat je die goede keuze maakt. En dat je de zegen niet uit Babel haalt, maar de zegen uit Jeruzalem. En Abraham? Weet je wat we van Abraham kunnen lezen in de Hebreeën 11? Abraham verwachtte de stad met de fundamenten. Hij verwachtte een stad met een fundament. Babel heeft geen fundament. Alles wat de wereld jou aanbiedt, het heeft geen fundament. Het is zo weer weg. Nu al. En straks helemaal. Maar Jeruzalem geeft ons een fundament. Want daar in Jeruzalem werd de mens met God verzoend. Daar in Jeruzalem werd de dood overwonnen. Daar in Jeruzalem werd Gods geest uitgestort. En begon God met zijn bouwwerk. Het menselijk bouwwerk werd afgebroken omdat daar het teken van de talen plaatsvond. Ze konden elkaar niet meer verstaan. Toen Jezus met zijn bouwwerk begon, heeft hij juist die vloek van die talen opgeheven. En door al die talen die daar gesproken werden bij de uitstorting van de Heilige Geest, kon iedereen elkaar weer verstaan. Dat is het wonder van Jeruzalem. Het vond daar plaats. Jeruzalem heeft een fundament. En over Jeruzalem lezen we, staat zo mooi in Zacharia 12. Jeruzalem zal blijven bestaan. Jeruzalem zal blijven bestaan, Zacharia 12, vers 6, op haar eigen plaats. Jeruzalem is nog steeds precies op dezelfde plek als waar Abraham zijn eerste ontmoeting had met Melchizedek. Al is Jeruzalem 26 keer verwoest geweest, het werd 26 keer weer precies op dezelfde plaats opgebouwd. En dan lezen we in Zacharia 14. En in Jeruzalem zal de enige koning op zijn troon zitten van de hele wereld. En die koning is niemand anders dan die koning Melchizedek, de koning van de vrede, de koning van de gerechtigheid, de koning uit Juda, de koning van Israël, de koning der Joden, die dan zal gaan regeren. En dan? Nou, dat wijdt te ver uit. Ik zal het u alleen even aangeven. Dan zal de Heer Jezus, zoals de engel Gabriel tegen Maria gezegd heeft, de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En die troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan in Jeruzalem. Die troon van David staat niet in Washington, staat niet in Parijs, staat niet in Peking. De troon van David staat in Jeruzalem. En daar in Jeruzalem, in het aardse Jeruzalem, waar nu zoveel om te doen is, daar zal Jezus gaan regeren. Maar het is nog een ander Jeruzalem. We zingen er wel eens van, lichtstad met uw palen poorten. Waar komt dat Jeruzalem vandaan? Dat komt vanuit de hemel. Dat is het hemelse Jeruzalem. En dat hemelse Jeruzalem wordt vergeleken met de bruid van het Lam. Nou, heel kort gezegd. Vanuit de aarde, op aarde, zal Jezus regeren vanuit het aardse Jeruzalem. Door zijn aardse volk, het Joodse volk Israël. Vanuit de hemel zal de Jezus regeren vanuit het hemels Jeruzalem. Waar de volkeren wandelen bij het licht van deze metropool, deze lichtstad. En vanuit het hemels Jeruzalem mag de gemeente, het hemelsvolk, met Christus regeren op aarde. Zoals nu de hemelse gewesten zijn nu bepalend voor de wereldheerschappij op aarde. De hemelse gewesten, de overheden en de macht in de hemelse gewesten. Zal dan de hemelse stad is Jeruzalem, vanuit de hemel zal God gaan regeren op aarde. Op aarde met zijn volk Israël, maar vanuit de hemelse gewesten met zijn volk, de gemeente, ook op aarde. En dan zal het vrede zijn. Dan zal het gerechtigheid zijn. Nogmaals, Babel verdwijnt. Jeruzalem verschijnt. Aan welke stad geeft u zich over? Welke stad biedt voor u het meeste perspectief? Niet alleen voor vandaag, maar juist voor straks.